Goedenavond allemaal. De mensen hier, fijn dat er zoveel gekomen zijn. En ook de zangers achter mijn rug. Sorry dat ik even met mijn rug naar jullie toe moest staan, maar het legt dat niet verkeerd uit. Ook de mensen thuis, hartelijk welkom. Als u thuis mee wil lezen en misschien mee wil zingen, op de website kunt u ook het programma van deze avond vinden. Dus als u thuis ook de tekst graag wil hebben, op de website is die ook te vinden. U ziet in het programma dat af en toe aan het einde de laatste coupletten vet zwart zijn afgedrukt. Die coupletten mogen ook door ons allemaal meegezongen worden. Dus de dikgedrukte coupletten, dan mag u ook van harte instemmen. Aan het einde van de avond zal ook nog een collecte worden gehouden voor de onkosten, overbodig om die collecte ook aan te bevelen. Ik geloof dat ik het zo allemaal goed gezegd heb. Dan willen we met elkaar gaan beginnen. Ik lees met u Psalm 100. Psalm 100, een lofzang. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Zullen wij samen bidden. Barmhartig en trouwe Heere, zo komen wij aan het begin van deze avond tot u. En we danken u dat u ons dit geeft, dat we bij elkaar mogen zijn om uw lof te zingen. Heere, daarvoor heb u ons ook geschapen. Daar zingt ook Psalm 100 van. Gij ganse aarde, juicht voor de Heere. Heere, dat is het grote scheppingsdoel. Dat wij uw lof zouden verkondigen. En u weet u, dat wij vanuit onszelf drukker bezig zijn met eigen lof. En eigen eer. Maar als u in ons leven komt, dan gaat het niet meer om ons, maar dan gaat het om u. Als wij, Heere Jezus, iets van uw liefde en genade hebben mogen ervaren, dan kunnen wij niet meer zwijgen. Kom, maak God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem. Heere, wij bidden u om een gezegende avond, dat wij door wat we mogen zingen gesterkt mogen worden, onderwezen, gevoed, getroost, aangespoord, heen gewezen naar u. Heere, mag het zo goed zijn, hier en thuis. Help ons en hoor ons, om Jezus wil. Amen. De eerste hymn die we gaan zingen, God Moves in a Mysterious Way, gedicht door William Cooper, de vriend van John Newton. En helaas had die William Cooper last van zware depressiviteit. En John Newton was als een steun en toeverlaat. Die ging ermee naar lange wandelingen maken. En dan sprak hij van hart tot hart met John Newton. En dan werd hij daardoor weer gesterkt. En ja, dan was ook zijn hart zo vol, dat hij dan ook weer van die prachtige hymns schreef. Trouwens, tussen twee haakjes, in de Engelse literatuurgeschiedenis heeft William Cooper nog steeds ook een plaats als letterkundige in Engeland. Maar ook zijn hymns. Toen gebeurde het op 1 januari 1773, dus nieuwjaarsdag, toen ging het weer niet goed met hem. Hij was 's morgens in Olney, nieuwjaarsdag, nog naar de kerk geweest. En uit de kerk liep hij het veld in en hij voelde als het ware dat hij wegzakte in duisternis. Thuisgekomen zette hij zich aan zijn tafel en schreef deze hymn die we nu gaan zingen. Het is de meest beroemde hymn geworden. Het is ook de laatste hymn geweest die hij geschreven heeft. Want op de avond van dezelfde dag dat hij deze hymn schreef, hij voelde het al aan. En toen is hij in zo'n zware depressiviteit weggezakt, waar hij eigenlijk nog 17 jaar in heeft geleefd, maar waar hij nooit meer werkelijk is uitgekomen. Als u met die gedachte deze hymn gaat zingen, ja, de onbegrijpelijke weg die de Heere gaat. Hij had als motto erboven geschreven, Psalm 77, vers 20. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Ja, de Heere kan soms onbegrepen wegen gaan, dat deze man zo'n weg moest gaan. God gaat zijn ongekende gang. Ik ken de meesten van u hier niet, maar er zijn er hier misschien ook wel die onbegrepen wegen moeten gaan. Heere, waarom? Waarom? God moves in een mysterious way. Hij gaat wonderlijke wegen. En hij gaat zijn eigen gang aan het einde van het eerste couplet. Hij zet zijn voetstappen in de zee en hij rijdt als het ware op de storm. He, Psalm 104. Hij die wandelt op de vleugels van de wind. En dan het tweede couplet. Ja, wie is God? Wie is God? Vanuit diepe, ondoorgrondelijke mijnen, van nooit falende bekwaamheid, brengt hij zijn heldere plannen op en werkt zijn soevereine wil. Ik denk, toen hij dat couplet schreef, dat hij Romeinen 11 in zijn gedachten had. Die ondoorgrondelijke mijnen, o diepte van rijkdom, beide van wijsheid en kennis van God, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En dan spoort hij aan, ik ga niet elk couplet langs, dat wordt te lang, maar hij waarschuwt wel in het vierde couplet, oordeel de Heere niet naar ons zwakke gevoel, naar ons zwakke verstand, dat wij denken, Heere, waarom doet u dit? Heere, u doet het niet goed. Nee, zo moeten wij hem niet gaan beoordelen, de weg vol gaan schrijven, maar wat is nodig? Dat wij hem vertrouwen, but trust him, vers 4, trust him for his grace. En dan het zesde couplet als de laatste aansporing. Ja, blind ongeloof, als we daar achteraan gaan, dan verdwalen. Dan is Gods weg een doolhof. Blind unbelief is sure to err, dat kan niet anders, dan gaan we dwalen. And scan his work in vain, dan lopen we erin vast. Die laatste twee regels, die vind ik wel zo ontroerend. God is his own interpreter. Wij kunnen God niet begrijpen en niet verklaren en niet uitleggen. Maar God zal vroeg of laat zichzelf verklaren. En hij zal bekendmaken waarom wij zulke wegen hebben moeten gaan. God is his own interpreter. En hij zal het eenmaal duidelijk maken. Als het hier beneden niet is, dan boven. Wij gaan daarvan zingen. There is a fountain filled with blood. Ja, dat is natuurlijk Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ook een hymn van Cooper. En waar is die fontein ontsprongen? Die fontein van leven en van heil. Ja, ontsprongen uit de aderen van Emmanuel. Daar aan het kruis. Daar is die fontein geopend. En die fontein is er nog steeds, zegt hij. Die is er nog steeds. Wij mogen er nog steeds heen gaan. Tot verzoening. Dat bloed verliest nooit zijn kracht. En waar gaat het dan om? Door dat bloed. Eenmaal thuis te komen. In dat derde couplet. Daar staat om daar eenmaal te komen. Om nooit meer te zondigen. Het laatste zinnetje van het derde couplet. To sin no more. Ik vergeet het nooit meer. Een enkel jaar geleden in mijn gemeente. Een man, hij was al in de 80. En lag in het ziekenhuis. En het ging naar het einde toe. En ik zei tegen hem. Hoe is het? Hij dacht, dominee, nog even. En dan ben ik thuis. Zijn ogen stralen. En dan hoef ik nooit meer te zondigen. Dat was voor hem de hemel. Dan hoef ik nooit meer te zondigen. Moest ik er aan denken toen dat zinnetje weer was. Dan hoef ik nooit meer te zondigen. Ja, het enige. Als wij iets hebben mogen zien van dat heil in Christus. Die verzoening en die genade. Het enige thema, zegt hij in het vierde couplet. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Dat is het enige waar ik het over wil hebben. Oh, dat wonder van verlossende, verzoenende genade. Waar moet ik het anders over hebben? Om daarvan te horen. Daarover te lezen. Daarvan te spreken. Daarvan te zingen, redeeming love. Ik heb niet anders voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Tegelijkertijd blijft hier de lof nog zo ten dele en gebrekkig. Maar straks, zegt hij, het laatste couplet, den, als boven mag zijn, dan zal ik u volmaakt groot maken. Die kracht om te redden en te verlossen. Als deze stamelende tong. De Heer, het is zo gebrekkig. Het is zo gebrekkig. Maar straks. Dan zal deze stamelende tong. U eeuwig en volmaakt loven. Als al die tong hier in het graf zwijgen. Maar boven. Zal die losgemaakt worden. Voor eeuwig. Mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Daar gaan we van zingen. Love divine. Liefde die alles te boven gaat, van Charles Wesley. Charles Wesley heeft meer dan 7000 hymns geschreven. Ongelooflijk. Die man die schreef maar door. Zijn biograaf zei hij stopte omdat hij stierf. Anders was hij dol blijven gaan. Die man kon maar niet zwijgen over het ene grote machtige wonder van de liefde van God die alle andere liefde te boven gaat. Dat wonder van de liefde van God. Niemand, schreef iemand, heeft zo de liefde van God bezongen als Charles Wesley. En inderdaad, uiteindelijk gaat het ook om de liefde. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van die uiteindelijk is toch de liefde. En de liefde is ook de vervulling van de wet. Daar komt alles als het ware bij elkaar. Dat laatste couplet, daar wil ik even de aandacht voor vragen. Dat is wel zo diep en zo hoog. Heere, voltooi dan uw nieuwe schepping. En laat ons daar zijn, zuiver en vlekkeloos. Ik denk dat Wesley toen hij dit schreef. Heere, voltooi dan uw nieuwe schepping. Zo dan, zegt Paulus, 2 Korinther 5. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, een new creation, een nieuw schepsel. Al het oude is dan voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. En wat gaat dat betekenen? Hij zegt verderop in dat vierde couplet, changed from glory into glory. Dat kom je ook tegen natuurlijk weer in die Korinthebrief, 2 Korinthe 3 vers 18. Als wij alle met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen. En dan komt hij. Worden naar hetzelfde beeld van God veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Changed from glory into glory. Veranderd. Naar zijn beeld. Hoe meer wij met de Heere om mogen gaan. Hoe meer we naar zijn beeld veranderd en vernieuwd worden. Totdat. Til. Staat daar het kleine woordje. Totdat. Dat is dat uitzien. Totdat. Heere. Wanneer. Totdat. Calvijn. Eindigde zijn colleges altijd met een kort gebed. Het is heel opvallend. Het zijn maar korte gebeden van nog geen 10 zinnen. Maar in elk gebed van Calvijn kom je altijd dat kleine woordje totdat tegen. Die keek altijd uit. Totdat. Alles wat we in ons leven mee kunnen maken. En wat we hebben te leren en mogen leren. Maar het is uiteindelijk gericht op dat grote laatste totdat. Till we cast our crowns before thee. Om allemaal onze kronen voor hem neer te werpen. Voor eeuwig opgaan in verwondering, liefde en aanbidding. O, ik hoop van harte dat als het niet leeft in onze harten, of misschien wel heeft geleefd maar dat het weg is, dat door het zingen vanavond dat verlangen en dat uitzicht weer helder en levend mag worden. Ja, de volgende hymn had mij ook wel het nodige te zeggen. Come Holy Ghost, our heart inspire. Wesley had oorspronkelijk als motto boven deze hymn geschreven: Before reading the scriptures. Als het ware, het is een gebed voordat je de Bijbel gaat lezen. Nou, dat is om te onthouden. Ik zou bijna zeggen, als je vanavond thuis komt, scheur dit blaadje eruit en leg het voor in je Bijbel. Dit is een gebed wat je mag bidden voordat je voor jezelf de Bijbel open doet. En wat heb je dan nodig? Als je dat woord open doet. Ja, de verlichting met de geest. Ik heb op mijn studeerkamer heel wat boeken achter mijn rug staan. Een Hebreeuws Oude Testament en een Grieks Nieuw Testament en allemaal commentaren. Toe maar. Maar zonder de geest. Zie ik alleen maar letters te lezen. Misschien heb je ook al die ervaring. Je doet je Bijbel open en je leest en het klopt allemaal en je begrijpt het allemaal. Maar het blijft koud. Het blijft op afstand. Come Holy Ghost. Our hearts inspire. O Heer, die levendmakende geest. Wat heb ik dat nodig? Hij gaat verder, hè, in het tweede vers. Zo heel kernachtig. Come Holy Ghost, for moved by thee the prophets, hè, wrote and spoke. En dan unlock the truth. Heer, open de waarheid. Doe die van het slot, staat er letterlijk. Doe die van het slot, ontsluit de waarheid. U bent toch zelf de sleutel. Openbaringen 3. Daar kom ik letterlijk tegen. Dat hij de sleutel is. Schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent. En niemand sluit. En die sluit. En niemand opent. Je kan de Bijbel open hebben. Maar o Heer, ontsluit dat woord. U bent toch zelf de sleutel. Open uw woord. Toen opende hij hun de schriften, de emmersgangers. Ja, ze kenden dat, die Bijbel. Maar dat was voor hen toch op dat moment weer een gesloten boek. Toen opende hij hun de schriften. O, gij onverstandige en trage van hart. Nou, wat herken je vaak in die emmersgangers of niet? Ik ook. Maakt niet uit of je nou predikant bent of gemeentelid, jong of oud. Heere, open dat woord en open mijn hart. En kom in de derde vers. Celestial dove, die duif. Die neerdaalde, het teken van de Heilige Geest, bij de doop van de Heer Jezus, daalde de geest neer als een duif. Hij zat in dat derde couplet, toen broedde hij over de nacht van onze natuur. Dat is weer zo'n verwijzing. Misschien heeft iemand een idee, dit is Genesis 1. En de geest Gods, ja, in de Statenvertaling staat er, en de geest Gods zweefde over de wateren. Maar letterlijk in het Hebreeuws staat er eigenlijk, en de geest broedde over de water. Hij broedde als het ware daar in die wereld, om nieuw leven voor te brengen. Hij broedde als het ware op die schepping in, met zijn levendmakende warmte. Heer, wil zoals het ware, als die duif en als die geest boven mijn hart zweven, en daar warmte en leven inbrengen. En aan het laatste, Heere, alleen door uzelf zullen wij u kennen. Niet door mijn verstand. En niet door alle boeken die ik maar kan hebben. Maar alleen door uzelf. Het zijn van die kernachtige zinnetjes, hè. Alleen door uzelf zal ik u kennen. Als u in mij schijnt. Om dan te peilen en sound, hè, zo staat het daar, en sound, om te peilen de diepte van de liefde, Efeze 3, opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen. En dat begrijpen, niet in de eerste plaats dan begrijpen dit, maar bevatten. Wat ik hier nooit zal kunnen bevatten. Maar dan, opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen. Met al de heiligen. Het is nooit individueel. Wie de Heere lief heeft, heeft behoefte aan gemeenschap. En je leert van elkaar. De een heeft oog voor dit en de ander heeft weer oog voor dat. En de een heeft dat mogen leren en de ander heeft dat mogen leren. En zo kun je van elkaar leren en vul je elkaar aan. Opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen. Met al de heiligen. Wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zijn en bekennen. De liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Er staat er iets achter. Opdat gij vervuld wordt. Niet een beetje. En wij zeggen wel nou, een kruimel is al veel. En het is waar, want we hebben niks verdiend er. Een kruimel is al veel. Maar aan de andere kant. De Heer wil veel meer geven dan een kruimel. Bij de Heer mogen we heilig vrijmoedig zijn. Opdat gij vervuld wordt. Vol. Tot al de volheid die in God is. Oh, om daarmee vervuld te worden. Helemaal vol van Hem. Kom Heilige Geest. Ja, dan ga je dat gebed binnen. Kom Heilige Geest. Inspireer, onderwijs, verlicht ons hart.
Thank you.
William Williams, geboren 1717, overleden 1791. Zijn bijnaam was The Sweet Singer of Wales, de zoete zanger van Wales. En Wales, u weet hè, dat is in het zuidwesten van Engeland, dat was eeuwenlang een duister gebied. Het was ook een beetje een verwaarloosd gebied vergeleken met de rest van Engeland. De wegen waren vaak heel slecht. En ook de onkunde en de geestelijke duisternis. Terwijl in Engeland onder de Puritijnen het licht al meer dan een eeuw helder was doorgebroken, was het in Wales nog steeds nacht. Maar toen, begin 1700, toen kwam God. En zocht Wales op. En wat heeft Wales sinds die tijd vaak zoveel gezegende tijden gekend van opwekking. Geen ene streek in Engeland waardeerde regelmatig en zulke krachtige opwekkingen, zulke overvloedige uitgietingen van zijn geest gaf als in Wales. En een van de mannen die zoveel heeft mogen betekenen voor Wales was William Williams. 43 jaar lang heeft hij te paard meer dan 100.000 mijl afgelegd. En als je dan weet, een Engelse mijl is 1,6 kilometer. 160.000 kilometer te paard. En over wegen. In de winter was het gewoon bagger. Er stond alles gewoon onder water. Het was wildernis en het was duisternis. Wat moet die man wel zo'n diepe liefde hebben gehad voor zijn meester en voor die mensen. Dat hij daar alles voor over had. 43 jaar onafgebroken. Hij leefde alleen maar voor zijn meester en voor zijn dienst. En hij trok. En terwijl hij zo met zijn paard maar ging. Zong hij. Prekend en zingend, zeiden ze. Prekend en zingend. Hij scheen ook een prachtige stem gehad te hebben. Prekend en zingend trok hij door Wales. Iemand schreef. Hij heeft Wales de godsvrucht en de godsvrezen ingezongen. Door te zingen als het ware kun je het ook jezelf inzingen. Door die woorden meegenomen en opgewekt en opgeheven worden. En daarbij kon ik zo spreken. En de Heer was daar vaak zo kennelijk bij aanwezig. Hij sprak regelmatig voor een schade van meer dan 10.000 mensen. Het is ongelooflijk. Maar er zijn zoveel tijdgenoten, ook zo mensen die helaas niets van zijn boodschap wilden weten, maar die daarbij waren om het fenomeen mee te maken. Onafzienbare schade van mensen, soms meer dan 10.000 mensen. En hij schreef, God strengthened me to speak so loud. God gaf mij de kracht dat ik zo luid kon spreken, dat iedereen van die 10.000 mensen zonder dit apparaatje hem kon horen. En de Heere wrocht mede. Thomas Charles, dat was een beetje zijn opvolger. Die later ook zoveel gezegende tijden heeft meegemaakt in Wales. Hij schreef over zijn leermeester. Over die William Williams. Hij schreef, als God mensen vervult met de kennis van Christus. Wie kan zich dan nog inhouden? Wie kan dan nog zwijgen? Thomas Charles zegt, ik heb in de bergen van Wales het meest heerlijke werk gezien wat ik ooit gezien heb. Het evangelie liep als een vurige fakkel. William Williams, daar ging die. Als een vurige fakkel had hij dat evangelie. Het evangelie liep als een vurige fakkel over de bergen. Van Breconshire naar Monmouthshire, van oost naar west. Oh, wat een gezegende tijd. Deze William Williams, zijn leven verteerd in de dienst van zijn meester. Het evangelie liep als een vurige fakkel over de bergen. We mogen bidden, of de Heer in onze tijd, waar wij nu weer zulke dorre tijden mee maken, kerkelijke ingezonkenheid, dat de Heer opnieuw weer zulke mannen zou geven. Bedeeld met zijn geest, opdat er weer een opwekking onder ons zou mogen komen. Guide me, O thou great Jehovah. Het wordt al genoemd het volkslied van Wales. Een pelgrimlied, het vorige trouwens ook. Hè? Een pelgrim, een pelgrim. Ja, we weten allemaal, het leven van een christen is te vergelijken met een pelgrim. Iemand die op reis is naar het beloofde land, het Jeruzalem boven. Daarom noemde John Bunyan zijn boek ook De Christenreis. In de Engelse origineel staat eigenlijk ietsje mooier. A pilgrim's progress. Een pelgrim. Dat woord zijn wij kwijt. Een christenreis. Een pelgrimsreis staat er letterlijk. Een christen is een pelgrim. Trouwens, pilgrim's progress. Progressie. Daar wil Bunyan ook een duim maken. Er zit al voortgang in. Het komt wel verder. Hij blijft niet stilstaan. Die christen die ging. Zo begint hè, de christenreis met die beroemde eerste zin. Op mijn reis door de woestijn van dit leven. William Williams zegt precies hetzelfde. Pilgrim through this barren land. Door dit barre land op mijn reis door de woestijn van deze wereld. Want ja, als wij iets van de liefde van de Heer in onze harten hebben, dan word je een pelgrim. Dan word je een vreemdeling. Dan ga je in deze wereld steeds minder thuis voelen. Ik hoop dat je er iets van herkent. Wie heb ik nevens u? In de hemel. Nevens u. Lust mij niets op deze aarde. En daarom is een christen een vreemdeling. En dat vindt hij helemaal niet erg. Hij is zelfs dankbaar. Heer, dat u hem eruit hebt gehaald. Dat ik niet mee hoef te doen. Want ik ben niet beter. Maar dat u me eruit hebt gehaald. Maar o, wat heb ik het nodig. Dat ik op die reis naar Jeruzalem geleid word. Guide me. Leid mij, leid mij. Want anders, dan verdwaal ik binnen de kortste keren. Of niet? We zijn toch zo het spoor bijster. Heere, leid mij, leid mij, leid mij. En de wilde Heer, op de zwerftocht door de woestijn van deze wereld, ook in alles voorzien. Allemaal beelden uit de woestijnreis, hè? In de volgende coupletten. Het manna, wat uit de hemel is neergedaald. Ja, dat is Christus, hè. Ik ben het manna dat uit de hemel is nedergedaald. En het tweede couplet. Hij geeft ook water om te drinken. Zoals die rots toen geslagen werd. En de steenrots was Christus. 1 Korinthe 10. En zo gaat de Heer voort. Hij gaat zijn pelgrims voort met manna en water. En in de wolkolom ook weer. Hè? Ook weer Christus. In die wolkolom. De engel des Heeren ging voor en uit. Niemand anders dan Christus. Die woestijnreis, dat is al een reis. Maar dan nog het laatste. Wat kun je daar vaak het meeste tegen opzien? De laatste hindernis. Voordat we het beloofde land mogen binnengaan. Dan moeten we nog die Jordaan over. De doodsjordaan. En wat kun je er tegen opzien? Christen keek er ook tegen op. U kent het verhaal, hè? Het einde van de christenreis. Hij moest door die doodsjordaan gaan en toen ging hij bijna op het laatste kopje onder. Maar er was gelukkig iemand, zijn vriend. En die was bij hem. Hoop. En die hield zijn hoofd boven water. Dat is een les. En daar gaan we Jan de toepassing maken. Als ik straks nou door die laatste Jordaan moet gaan. Wat houdt dan mijn hoofd boven water? Nou, zegt Bunyan. Het enige wat dan nog ons hoofd boven water houdt, is de belofte van Jesaja 43, vers 2. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door rivieren Zij zullen u niet overstromen. Die belofte geeft Benjamin aan mensen die voor die laatste Jordaan staan. En dan zou Benjamin in die christenreizen nog zo heel eenvoudig. Als hij die tekst van Jesaja 43 had aangehaald. Toen, bij het horen van dat kostbare, troostrijke woord. Toen grepen zij beide moed. Christen en hoop. Toen ze dat woord van die trouwe Heere mochten horen. Met dat woord konden ze gaan. Toen grepen zij moed. En ik hoop dat wij het vanavond ook mogen doen.
Thank you.
Amazing Grace. Ja, misschien wel de meest bekende hymn. Hè? Iedereen, al heb je heel weinig verstand van de Engelse hymns, maar Amazing Grace, ja, die kent iedereen. Heel wonderlijk eigenlijk. Dat dit lied gewoon, ja, of je nou christen of heiden bent, Amazing Grace. Iedereen kent in ieder geval de tune van Amazing Grace. Zoals een ringtoon, hè? Overal kom je tegen Amazing Grace. Maar de man die deze hymn heeft geschreven, ja, die heeft ook echt ervaren dat Grace amazing was. Als wij vanavond dit lied zingen van deze man, het is ook echt een kolossaal wonder geweest wat er in het leven van John Newton is gebeurd. Als kleine jongen had hij een goede opvoeding gekregen van de godvrezende moeder. Maar helaas, toen hij 7 jaar oud was, stierf zijn moeder. En zijn vader nam hem mee naar zee. En zijn vader was een ruige, onverschillige kerel. En John aan boord op de grote vaart. Al heel gauw in dat ruige, rauwe zeemansleven ging hij mee. En als jonge kerel drinken, vloeken, vechten. Het was een monster van goddeloosheid. Hij zegt het zelf. Ja, het is vreselijk. Hij schrijft heel eerlijk. Ik zat gewoon te kijken hoe ik de meest erge vloeken kon bedenken. Notabene, zo ziek en zo verkeerd. Een monster van goddeloosheid. Het was echt vreselijk. Het is echt amazing hoor, dat God deze man gered heeft. Hij heeft het zelf ook nooit en nooit kunnen begrijpen. Wat gebeurde er? Een vliegende storm. En ze stonden aan de pompen. Maar de golven sloegen over dat schip midden op de oceaan. En dat schip ging lager en lager en lager. En ze voelden allemaal aan nog even. En het is verloren. En toen opeens, terwijl hij dan die pompen stond te rukken in doodsangst samen met zijn maat onder in dat schip. Tot zijn middel in het water. O God, wees mij zondaar genadig, riep hij opeens. Dat als ik nou die sterf, ga ik naar de hel. O God, wees mij zondaar genadig. Hij zei later, toen bedacht ik, enige ogenblikken later, nu heb ik voor het eerst gebeden na zoveel jaren. En o amazing grace. God verhoorde het gebed van deze goddeloze boef. Spaarde zijn leven, is het keerpunt geworden. Hij is aan land gekomen. En ja, hij had genoeg van dat zeemansleven. Ik moet het wel maar kort houden. Die zou zo'n hele avond erover kunnen vertellen. John Newton, hij is uiteindelijk predikant geworden. In Olney, later in Londen. En dat laatste misschien wel een aardige anekdote. De man, ja, heeft elk jaar op de datum van die storm een dag van afzondering, vasten en gebed. Elk jaar was deze dag voor hem een dag om te gedenken. Dat God hem als een vuurbrand uit het vuur had gered. En wat heeft hij, zijn verlosser, lief gehad. Want wie veel vergeven is, ja, die heeft ook veel lief. En toen werd hij oud. En hij werd een beetje gebrekkig. Hij was 80. Zeker voor die tijd was dat natuurlijk stokoud. En af en toe dan vergat hij wel eens even wat. Hij wilde eigenlijk, ja, hij dacht, moet ik nog doorgaan met preken. Het wordt af en toe toch een beetje wat rommelig. Maar zijn gemeente was zo aan hem verbonden. Die zeiden, nou, dat geef niet. Blijf gewoon maar preken. Dan stond er wel een soort assistent achter hem in de preekstoel. Als er even niet goed ging, die hielp hem dan weer even. Nou, en dan ging het er weer mooi verder. Toen gebeurde het op een zondag. En hij stond er zo te preken. En hij zei om een gegeven moment tegen die oh, lieve mensen. How precious is the Lord. Oh, wat is de Heer dierbaar. Wat is Hij dierbaar. Hè? U dan die gelooft. Is Hij dierbaar. Oh, how precious He is. En 3 minuten later. Oh, how precious He is. Oh, wat is Hij dierbaar. Wat is Hij dierbaar. En een paar minuten later voor de 3de keer. Oh, how precious He is. is Christ. En ja, die man achter zijn rug, die denkt, ja, nou begint hij toch een klein beetje in de war te raken, in de herhaling. Dus hij tikt op zijn schouder, sir, dat heb je nog een paar keer gezegd. John, ik zou het nog een keer zeggen, oh, how precious is Christ. Nou, ik hoop van harte dat wij hem dat van harte na mogen zeggen. Amazing grace.
Thank you.
Ik weet niet hoe het u, jullie vergaan is, maar veel te snel deze avond alweer voorbij. Je kijkt er naar uit en je bereidt je voor en dan begint het en zomaar weer is het weer aan het einde. Maar ja, ik wil denk namens iedereen jullie heel hartelijk bedanken. Het was echt prachtig om te horen. Mijn complimenten ook voor de kwaliteit. Het was heel mooi. Hartelijk bedankt. Natuurlijk ook Peter en de organist Kees. Ook jullie ook hartelijk bedankt voor jullie inzet. En u ook voor het hierheen komen. Want ja, zonder publiek wordt het ook een beetje lastig. Ja, dan gaan we ook gewoon zingen. Maar met publiek is het toch wel veel mooier nog. Ik hoop dat u er ook van hebt genoten. En ik hoop ook dat het voor je hart even goed mocht zijn. Ook de mensen die thuis met ons meegeluisterd hebben, we hopen dat het thuis ook goed is geweest. Zullen we met elkaar de Heere danken voor deze avond. Trouwe leidsman van uw pelgrimsvolk, zo komen wij tot u. Dat we hier zo mochten samen zijn, verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen en landen. Heere, dan vallen al die verschillen van tijd en nationaliteit weg. Dan mag er herkenning en verbondenheid zijn. Dezelfde strijd, dezelfde nood, dezelfde schuld, dezelfde verlorenheid, maar ook dezelfde genade, dezelfde ontferming, trouw en zorg. O Heere, dan is uw werk altijd en overal hetzelfde, om in niets anders te roemen dan in Christus Jezus en die gekruisigd. Daar zijn al die mensen van wie we deze hymns mochten zingen allang thuis gekomen. Charles Wesley, Williams, Newton en een grote schare. Maar na hun dood mogen zij ons nog troosten, onderwijzen en aansporen. Heere, mag het zo ook zijn, als we naar huis gaan, dat het mag zingen in onze harten. Heb zo dank voor wat u gaf, verzoen het verkeerde en heb dank voor het uwe. Neem ons allen in uw hoede en aanvaard onze dank. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. En vergeet de collecte niet, zo onbescheiden ben ik ook alweer.